De schriftlezing voor hedenmorgen is uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 10 tot 18. Efeze 6, vers 10 tot 18. We lezen nu het woord God aldus. En tenslotte, wordt gesterkt in uw gemeenschap met een Heer en in de kracht van zijn sterkte. Doet aan de wapenrusting Gods, opdat gij stand kunt houden tegen de krijgslisten des duivels. Want onze worsteling gaat niet tegen vlees en bloed, maar tegen de aanvoerders, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers der duisternis rondom ons, tegen het rijk der boze geesten in het hemelruim. Neemt daarom op de wapenrusting Gods, opdat gij weerstand kunt bieden in den boze dag en tot het einde strijdend stand moogt houden. Houd dan stand uw lendenen omgord in waarheid, gestoken in het pantser der gerechtigheid, uw bevoeten geschoeid met bereidheid om het evangelie des vredes te brengen. Onder alle omstandigheden het schild des geloofs hanteren, waarmede gij al de brandende pijlen van den boze zult kunnen doven. Laat u ook aanreiken den helm des behouds en het zwaard des Geestes, dat is het woord God, onder louter bidden en smeken, bid te allen tijden in den geest. Zalig zijn degenen die het woord God horen en hetzelfde bewaren. Halleluja, laat ons bidden. Heere onze God, Vader in onze Heer Jezus Christus, wij danken u dat u ons samen hebt geroepen, dat wij als uw gemeente mogen samenkomen en dat we niet aan onszelf overgelaten worden naar uw belofte. Maar wij vragen er u toch om, opdat wij onze bereidheid voor uw heilig aangezicht uitspreken. Ons verlangen om u te ontmoeten, Heere, deed zijn hoge dingen, die hoger zijn dan wij ons kunnen indenken. God, wij vragen meer dan wij kunnen beseffen. Maar Heere, wil gij het goed maken en als wij het kinderlijk mogen uitdrukken, en misschien toch ook weer niet kinderlijk, de gevaren die het inhoudt om u te ontmoeten, wij zondaren, u de heilige, wil ze wegnemen door de vergeving, door ons aan te zien in ons Heer Jezus Christus. Heer, wij bidden u, wil ons bereid maken om uw woord te verstaan. Heer, gij weet het hoe het met ons staat. We hebben, als we uw kinderen zijn, hebben wij heel diep in ons hart iets van u ontvangen, dat onverwoestbaar en onaantastbaar is. O Heer, wij blijden voor uw aangezicht dat we dikwijls niet zien, door de beweeglijkheid van allerlei toestanden in onze ziel daaromheen die ons bewustzijn vertroebelen. En we zijn bezig met allerlei dingen die niet belangrijk zijn en die ons belangrijk schijnen. En soms, o Heer, we beleiden het voor uw aangezicht, schijnt het alsof die onverwoestbare kern in onze ziel verdwenen is. En nu vragen wij u, Heer, wil ook vanmorgen door deze dienst dat openmaken. En wil ons daartoe terugbrengen. O Heer, opdat al die bewegelijkheid en al die onrust die de wereld geeft, maar die ook sterk in ons zielenleven is, of je die wilt wegnemen en ons waardig wil maken, ook in onze levensstijl, om kinderen Gods te zijn. Heere, wij brengen al onze nood tot u. We denken in de eerste plaats aan de zieken. Wilt gij hen helpen en nabij zijn? En zo het kan zijn in dit ogenblik, zo het mag, wilt gij hen genezen? Wij vragen nu ook voor degenen die door machten in bezit zijn genomen en die zichzelf niet meer zijn. We bidden u voor alle die lijden. En wij vragen u, wilt gij uw genade over ons uitstorten? Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus Christus. Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. We zingen nu gezang 223 in zijn geheel. Gezang 223 in zijn geheel. Onderwijl is de gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. Bij de uitgang is een collecte voor de kinderbescherming. Bij de uitgang een collecte voor de kinderbescherming. Wij zingen dus gezang 223. tekstwoord voor hedenmorgen is uit het u voorgelezen hoofdstuk gekozen. Dat is dus Efeze 6 en daarvan het 12e en 13e vers. Efeze 6, 12 en 13. We lezen het woord Gods nu al dus. Want onze worsteling gaat niet tegen vlees en bloed, maar tegen de aanvoerders, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers der duisternis van deze eeuw, tegen het rijk der boze geesten in het hemelruim. Neemt daarom op de wapenrusting Gods, opdat gij weerstand kunt bieden in den boze dag en tot het einde strijden stand moogt houden. Gemeente des Heren, blijken steeds meer mensen te zijn die overvallen worden door neigingen, door gevoelens, ook door uiterlijke krachten die ze zelf niet meer baas kunnen worden. We leven in een tijd waarin mensen met alle materiële welvaart zich met de grootste moeite overeind kunnen houden. Dat is steeds wat je bij steeds meer mensen vindt als je ze iets beter leert kennen. Medici kunnen u vertellen, en ze spreken dan natuurlijk niet over bepaalde gevallen omdat ze hun ambtsgeheim hebben, maar ze kunnen in het algemeen ervan spreken hoeveel mensen zich overeind houden met allerlei verdovende middelen, slaapmiddelen en al wat er al meer zijn. Hoeveel mensen brengen de dag door steunend op de ene sigaret naar de andere aanstekend. Hoeveel mensen kunnen eenvoudig een bepaalde hoeveelheid sterke drank niet meer missen. Niet omdat ze dronkaard zijn, niet omdat ze het ook zo bijzonder lekker vinden, maar omdat ze er even uit willen zijn. We leven in een wereld die overspoeld wordt door machten die we geen baas schijnen te kunnen zijn. En wat veel meer is, heel veel mensen, en ik geloof dat we er eigenlijk allemaal steeds meer bij gaan behoren, kunnen zichzelf, hun innerlijke gevoelens, dat wat in hun ziel opkomt, steeds minder de baas. We kunnen zeggen, het hangt samen met de hele samenleving waar we ons bevinden, met de hele ontwikkeling van die samenleving, met de haast, met de nervositeit die het meebrengt. Maar wat is het toch eigenlijk wat om ons heen plaatsvindt? We hebben er veel verklaringen voor. Economische verklaringen, historische verklaringen, psychologische verklaringen, sociologische, en er zijn allemaal specialisten die op dit gebied ons menen te kunnen helpen. Maar het is eigenlijk in diepste wezen naar het schriftwoord van de apostel Paulus iets anders. We voelen het misschien het allersterkst wanneer in ons leven een verhouding is ontstaan met God. Dan gaan wij veel eer zien dat er in deze wereld zo ontzaglijk veel ontbreekt. En dat wij van alle kanten door machten omgeven worden en bedreigd worden. Paulus spreekt daarvan en zegt: de strijd voeren wij niet tegen vlees en bloed. Dat wil zeggen niet tegen mensen. Je hebt mensen die willen alles verklaren uit de menselijke handelingen. En die zijn natuurlijk wel belangrijk. Maar Paulus zegt, we hebben de strijd niet te voeren tegen vlees en bloed, maar tegen de machten. Alles in deze wereld, wat we economisch of sociologisch menen te bepalen, of psychologisch, al die dingen meer, die worden uiteindelijk niet door deze wetten bepaald, maar daarachter zijn onzienlijke machten bezig, die ons bedreigen, die ons omgeven, die ook vat op ons krijgen, die ons zielenleven, hoe langer hoe meer, gaan beïnvloeden. Nu, Paulus zegt wij, en daar bedoelt hij de gemeente mee. We hebben de strijd niet te voeren tegen vlees en bloed, tegen mensen, maar tegen de machten. En dan gaat hij het opsommen, dan zegt hij, hij noemt, zij schijnt ze heel duidelijk te kennen, wij spreken daar zo weinig over, maar er schijnen allerlei nuanceringen in te zijn. Er schijnen verschillende machten, er zijn er soms op. Hij zegt, er zijn in de eerste plaats de aanvoerders. Het is een strijd tegen de duivel. En de duivel heeft een rijk dat zich inzet tegen het rijk van God. En die strijd heeft plaats in deze wereld. En die duivel heeft zijn aanhangers ook georganiseerd. We zijn in de eerste plaats de aanvoerders. Dat zijn degenen die een grote hoeveelheid boze geesten aanvoeren. Dat zijn de aanvoerders. Je hebt ook de machten, zoals Paul ze noemt. Een groep die als het ware gecommandeerd wordt door deze aanvoerders. En waar zijn ze? Het zijn de beheersers, zo staat er letterlijk, van de kosmos. Ze zijn in de wereldruimte. Het zijn de beheersers ook rondom ons heen. De beheersers van deze eeuw. En Paulus spreekt hier uit iets wat wij over het algemeen heel onschuldig vinden. De tijdgeest. Dat wordt er letterlijk mee bedoeld. Die tijdgeest die velen van ons ook in de kerk zo in het gevlei trachten te komen. Paulus noemt de tijdgeest, dat zijn de heersers van deze eeuw, noemt hij te behoren tot het rijk van de boze. Het is wat, als je het hoort, en we zitten er toch eigenlijk allemaal onder. Wie kan zich daarvan vrijmaken? En dan tenslotte de boze geesten in het hemelruim. Er zijn dus boze geestelijke machten die van boven tot ons komen. Ze komen niet alleen uit de aarde, maar onzichtbaar beïnvloeden ze ons. Begrijpt u het? Er is iemand die gaat rond, heel normaal mens zou je zeggen, en eens gebeurt daar zoiets verschrikkelijks, een misdaad gebeurt er, onverklaarbaar, zelfs zielkundig vaak onverklaarbaar, en het komt hoe langer hoe meer voor. Je kunt zeggen, ach, de kranten zenden het aan en de mensen lezen de berichten en ze zien wonderlijke films en al die dingen meer. Het is geen verklaring, het overvalt iemand. En we kennen het ook zelf, gedachten die ons kunnen overvallen, wensen, begeerten, handelingen. Je vindt het soms mensen onder elkaar. Plotseling ontstaat er een verschrikkelijke discussie en een uitbarsting en een woede. En als je toevallig in zo'n gezelschap binnenkomt, dan begrijp je niet wat is hier eigenlijk gebeurd. En als je de mensen helemaal apart neemt, dan zeg je, ze zijn helemaal zo kwaad niet en ik heb dat nooit in hem of haar gezien. En het komt bij elkaar en het wordt opgedreven en het is niet meer te beheersen. Het is een storm, het lijkt haast wel soms een cycloon. Wat is het? Ik noem er maar enkele eenvoudige dingen waarin het voorkomt. Het kan soms ook een hele psychose zijn, van een groep, van een massa. Het kan invloed krijgen op het lichaam. Het kan zelfs kwalen betekenen, allerlei dingen, één hangt met het ander samen. Paulus spreekt het voluit. Je kunt het niet allemaal verklaren vanuit ons menselijke handelen. Die machten zijn er, die vreselijke machten van de Satan en zijn rijk. En het ergste is als je zegt dat ze niet bestaan. En nu gaat het er vanmorgen niet om, gemeente des Heren, om in eerste plaats heel bijzonder te gaan beschrijven hoe dat allemaal zit. Dat doet Paulus ook niet. Het is helemaal niet zo goed om uitgebreid uit te rafelen deze verschrikkelijke dingen. Kunnen het beter niet doen. Kunnen het beter zo min mogelijk noemen. Niet uit een bijgelovigheid. Maar we hoeven er ons hart en onze gedachten niet op te richten. Met opzet. Komen er toch al mee in aanraking. Maar wat veel belangrijker is, gemeente, dat is de apostel Paulus zegt tot de gemeente op welke wijze de gemeente en ook de enkeling in de gemeente stand kan houden. Het gaat er dus blijkbaar om dat wij niet in deze gevaarlijke sfeer van deze wereld, dat wij daar zomaar in leven, zomaar argeloos. Paulus, de apostel, die van God geleerd is, leert zijn gemeente, leert ons hoe wij ons mogen en moeten voorbereiden. En dan zegt Paulus, tot de kwade dag. Want het is niet zo dat een mens in zijn hele leven altijd op dezelfde wijze wordt aangevallen. Er zijn tijden van verkwikking. Er zijn tijden waarin ons leven gewoon verder gaat en we dankbaar kunnen zijn voor de vele zegeningen en voor de vreugde die we mogen beleven. Die tijden die zijn er. Maar dit kunnen wij ook zeggen, gemeente. Het is van het grootste belang dat we gaan zien dat er dagen komen dat we bereid moeten zijn. Er zijn altijd mensen, ik merk dat in de gemeente ook wel, die het zo heel veel verwachten van de laatste dagen van een sterfbed. Laat zei iemand in de gemeente tegen me, ik vond dat bijzonder wijs gezegd af, het hangt toch niet van die laatste dagen af. We moeten toch bereid zijn. Een oude vrouw had gezegd, dat je dan soms zoveel te stellen hebt met je lichaam, dat je aan de andere dingen haast niet meer toekomt. En ik dacht dat dat bijzonder wijs was. Het is een genade van God als het kan. Het is bij de moordenaar en het kruis gebeurd, op het laatst toe. Maar je moet er niet alleen op rekenen. Je moet van tevoren bereid zijn en gewapend. Niet alleen als je zwak bent en als je stervend bent, maar juist ook, gemeente, in het volle leven. Nu is het zo dat Paulus ons zegt hoe wij ons kunnen wapenen. Hij zegt dat een mens, een gelovige, zich geheel moet wapenen in de wapenrusting Gods. U weet wat de wapenrusting is. De oudheid in de middeleeuwen ook nog werd het harnas gedragen met het schild en het zwaard om de strijd in te gaan. En het is zo dat de apostel zegt, er is voor de gelovigen een wapenrusting Gods. En we weten daar wat van. En we moeten hem aandoen. Want, gemeente, blijkbaar houd je het niet vol als je die wapenrusting niet draagt. De gevaren in een dagelijks leven, ook in het bijzonder in onze tijd. De tijdgeest, maar ook van bovenaf, al die machten werken op ons. Duivel probeert ons te overwinnen en mee te slepen. Er is een wapenrusting Gods. Je kunt het te lijf meten, ook als er een moeite is in je ziel. Als je denkt dat je eruit wil op een of andere manier, dat je haakt naar de verdovende middelen die de moderne mens gebruikt om zich eroverheen te zetten, dan is er toch blijkbaar een mogelijkheid, een andere mogelijkheid, om deze boze machten van het lijf te houden en ook wat belangrijk is, om ze anderen van het lijf te houden. Want weet u, u bent er niet alleen als gemeentelid om uzelf te beschermen door Gods genade tegen de boze machten. We zijn er ook voor elkaar, gemeente. Kunnen het niet alleen. We mogen het met elkaar doen. We mogen met elkaar strijden, tezamen voor één groot doel. Tezamen met elkaar. En wat is dan die wapenrusting? Daarover enkele woorden, gemeente. Want het is van een zeer praktisch belang dat wij weten hoe wij stand mogen en kunnen houden. Dan zegt de apostel, de gehele wapenrusting. Het is een uitdrukking gebruikt uit de krijgsterm. En hier wordt dan de term gebruikt voor het harnas van een zogenaamd zwaar gewapende. Je had in de Romeinse tijd, of in de Griekse tijd, had je licht en zwaar gewapende. Maar blijkbaar is het hier nodig om een zwaar gewapende te zijn hiertegen. En dan is dat zwaar gewapende, dat harnas van een zwaar gewapende, zo samengesteld. Paulus zegt, eerst moet een mens die de strijd ingaat zich omgorden, wat de krijgsman doet, omgorden met de gordel, maar ook het zwaard hangt, waarmee een mens zich stevig omgeeft. Om de heupen moet hij zich bewapenen met een pantser en zo omgorden. En dat is, zegt Paulus, in waarheid. Merkwaardig woord, waarheid. Wat is waarheid eigenlijk in de Bijbel? In eerste plaats heel eenvoudig wat het bij ons ook betekent. Waarheid is de dingen open zien, zonder bedekking, zonder verfraaiing, jezelf, je omgeving, geen camouflage, je toestand en de toestand van je omgeving helemaal open in waarheid zien. Helemaal niet fantaseren, daaromheen en mooi maken. Ook de verhoudingen met de ander, het licht van de waarheid. Als dat in je leven valt, gemeente, weet u wat het eerste is? Dan blaas je niet meer op. Dan heb je ook niet de behoefte om een image erop na te houden, om zo'n misselijk modern woord te gebruiken. Helemaal niet nodig. Je hoeft niet te laten zien dat je tot een bepaalde groep behoort die een bepaald punt in de wereld bereikt heeft. Helemaal niet nodig. Je kunt heel gewoon in waarheid jezelf zijn. Ook eerlijk. Je hoeft je ook niet minder voor te doen dan je bent. De dingen die je van God hebt gekregen, je hoeft je ook weer niet te gaan bedekken en ondankbaar te zijn. Moet u eens denken wat dat al is. Als een mens zich niet hoeft op te schroeven, dat hij zichzelf kan vinden. Zeggen wel eens heel gewoon, maar je hebt ook mensen die heel gewoon doen en zich ook opschroeven. Je hebt mensen die op een gemaakte manier gewoon doen. Alle gemaaktheid weg uit je leven. Wat is dat een opruiming? Want weet u wat het erg is? Als je niet waar bent, dan krijgt de duivel een kans. Waardoor gebeuren nu de meeste ongelukken? Waardoor komen de mensen nu het meest tot zonde? Doordat ze een zaak anders voorstellen dan dat die is. Dan we zeggen, iemand wil een inbraak tegen een bankoverval of iets dergelijks. Maar dan gaat hij zich allerlei dingen voortoveren die eenvoudig niet waar zijn. En het kan ook met een zogenaamde een zonde die dan niet je achter slot en grendel brengt, die dichterbij ligt. Het lijkt heel anders dan het is. Eigenlijk is men ten opzichte van allerlei dingen zo oneerlijk dat men tot zonde komt. Men stelt het altijd heel anders voor dan het is. Er staat een prachtige overlevering, en die kunt u ook overnemen, uit het Jodendom, om de zonde te bestrijden. Het Jodendom wordt gezegd, voor een speciaal chassidisch Jodendom, als iemand de neiging tot een zonde voelt opkomen, dan moet hij zijn voorstellingsvermogen heel kritisch naar waarheid gebruiken, en dan moet hij zich eens precies voorstellen wat er gebeurt als hij dat gaat doen. Dan moet hij zich maar in alle details, in alle onderdelen goed voorstellen indenken. 9 van de 10 gevallen doet hij dan niet meer. Ziet u, dat is in waarheid. Omgorden met de waarheid. Als je iets van plan bent, denk het in, ten volle in, wat het zal betekenen. En nu betekent waarheid ook eigenlijk nog wel iets anders. Waarheid betekent ook nog iets dat in deze wereld, in ons leven, iets gaat doordringen van hoe het in de toekomst zal zijn. Waarheid heeft ook te maken met de verlossing. Toen de Joden door de Rode Zee werden gevoerd, in het beloofde land, dat waarheid. Een waarheid die de werkelijkheid doorsneed van het gevaar van Faro en de zee. Dat is ook waarheid, heeft ook iets verlossends. En daarom omgort u met de waarheid. Zie duidelijk wat je doet. Geen aanstellerij, geen camouflage. Kleur de zonde niet in een schoner licht dan ze verdient. En tegelijk zie wat God voor mooie dingen in je leven gegeven heeft. Omgorden met de waarheid. En dan, u vergeeft me wel als ik nog even doorga, het is werkelijk belangrijk en praktisch hoe je te leven hebt. Hoe je tegen die machten kunt strijden. Dan is een borstharnas, wat de krijgsman om het grootste deel van zijn lichaam doet, aandoet, van de gerechtigheid, van de rechtvaardigheid. Wat zijn we dikwijls onbillig, wat onrechtvaardig, met allerlei schijn van rechtvaardigheid. Een oud wijkman zei eens een keer tegen me, het is mogelijk om iedereen dood te kritiseren. Dat is onrechtvaardig. Je kunt zo hard zijn in je kritiek, dat ze onrechtvaardig wordt. Dat het niet meer waar is, dat je moet zeggen, heb je op die plaats gestaan als je veroordeelt? Weet je, gerechtigheid, rechtvaardig, zien, billig, zonder bijbedoelingen. Ach, je brengt de mens, moet u eens een proef nemen. Je brengt bij mensen, een geval je zegt, wat vind je daar nou van? Dan krijg je bijna altijd een antwoord waaruit het verkapte eigenbelang van de persoon waar je het geval voor brengt naar voren komt. Meeste mensen, die bezien het vanuit hun eigen straatje. Die rechtvaardig is, die iets weet van rechtvaardigheid Gods, die doet het opklaren zonder aanzien ter persoon. Jij hebt gelijk. En of het nou tegen mij ingaat of niet, je hebt gelijk, of je hebt ongelijk, zonder bijbedoelingen, zonder programma's,
zonder al die dingen meer die de mensen erbij halen. Want ook bij geestelijke standpunten zitten ontzaglijk veel verkapte wereldneigingen bij, die soms naar voren worden gehaald op een manier dat het heel vroom klinkt of zeer vooruitstrekend klinkt, al naar de kring waar men in wil begeven of waar men indruk op wil maken, terwijl het uiteindelijk iets heel anders is. Rechtvaardig zijn. O, wat een kracht komt eruit. Wat ben je gewapend door aanvallen als je de dingen rechtvaardig ziet. En als je het rechtvaardig ziet, als het ook in gaat maken. Dat je het eenvoudig op geen enkel punt achter je ellebogen gaat. Dat ze weten wat ze aan je hebben. Ach, nee, dat geeft een kracht. Nu kan men deze dingen natuurlijk doortrekken. Waarheid en gerechtigheid kunnen in ons leven alleen in beginsel aanwezig zijn. Ze hebben te maken met de waarheid die Jezus is. Met de gerechtigheid die Hij heeft gebracht. Maar die niet geïsoleerd is. Wij moeten dat wat Jezus schenkt door zijn genade als een harnas, als een wapenrusting aandoen. En dan Paulus ook nog van andere dingen bij. En dat in die omgorging van deze twee gebeurt ook het andere. We moeten ons nog, onze gang moet bepaald worden, ons schoeisel, pansers om onze benen en om onze voeten, die moeten er zijn. We moeten het schoeisel, het ijzeren schoeisel aandoen, dat ons brengt om het evangelie des vredes te brengen. Gewillig om die blijde boodschap van vrede met God en daarom ook de vrede met mensen, om ten alle tijden, om die te brengen. Daar moet onze schreden op gericht zijn. Als je het harnas aan hebt, moet je ook nog een bepaalde kant op gaan. Wil je af? Of wil je te midden van de mens? Dat brengen, is dat eigenlijk wat je haakt? Dat je ziet waar het gebeurt, dat je niet de ruzies meer maakt. Dat je de vrede die Christus is gebracht, ook daad in je levens binnendraagt. Gemeente, dan komt daar een kracht en dan kom je tot afweer tegen de boze machten die ontzag. Nu werd er eerst gezegd, en dat is heel merkwaardig, gemeente, wat je er zelf aan kunt doen. God geeft ons de mogelijkheden om ons tegen de kwade dag te verdedigen. Maar dit zijn allemaal verdedigingen. En dan de aanvalswapenen. Ook nog gesproken van een belangrijk verdedigingsmiddel. En dat mogen wij ook nemen. Dat is voordat de aanvalswapens geschonken werden, wordt er nog iets van heel belangrijks gesproken. Namelijk van het schild des geloofs. Wordt op ons, zegt Paulus, afgevuurd. Gloeiende pijlen. Vuur. Boze. Waar je van verteerd wordt. Er kan wat in je leven komen. Kwetst worden. Wat kun je beledigd worden? Wat kan een mens vernederd worden? O, wat kunnen er een vreselijke gebeuren? Wat kan in een mensenleven een smart zijn? Raadselachtige, onbeschrijfelijke smart. En wat doet de Satan dan? Die probeert altijd God in discrediet te brengen. Ik zeg het, hoe kan een almachtige God, de God van liefde, dat allemaal toelaten? Ja, het is ook een vraag. Ontstelt een vraag, een spitse vraag. Zeggen. En nu wordt gesproken, gemeente, van het schild des geloofs. Wat is dat eigenlijk? Dat is dat je alle tijden in omstandigheden God niet wantrouwt. Zeg het nu maar hardop. Hoeveel mensen
En we hebben allemaal die zwakke ogen. Wantrouwen de liefde Gods soms. Soms met een eerbied dat ze zeggen, we begrijpen het. Maar toch, een man, nu wordt hier gezegd, wie God vertrouwt, het geloof is eigenlijk het vertrouwen in God, die God ten alle tijden blijft vertrouwen, die kan de vurige pijlen van de boze opvangen, die boze die je totaal opvangt, die kan je onderbrengen als je op God blijft vertrouwen, ook als je hem niet meer begrijpt, zelfs als je hem niet meer voelt, maar je toch die wonder houdt. Hij is de hemelse vader. Hij heeft zich in Jezus openbaard. Daarin heeft hij laten zien wie hij is. En dat ook. Ik blijf hem vertrouwen. En wie dat schild hanteert, die kan die vurige pijlen van de boze nooit doen. En als je dat allemaal doormaakt, gemeente, als je je zo hebt aangegord, als je je zo bewaard hebt, dan wordt je van God tegen iets gegeven. Zwaard krijg je in je hand. Je hoeft niet alleen maar af te wachten en je te verdedigen tegen de boze. Je krijgt een zwaard om aanval naar het rijk terug te doen. Wat is dat dan? Paulus zegt, het zwaard des geestes. Dat is het woord Gods. Komt u eraan?
Ja,
we hebben de Bijbel gekregen. We mogen bidden. Het woord Gods in de hand nemen. Spreken. Het is dat het mens heen gaat. Dat hij op het kritieke ogenblik het woord Gods weet te spreken. In een bepaalde situatie. Een mens kan soms iets zeggen tegen anderen. Voelt. Nu spreekt God. Dat is een wapen, gemeente. Als je gaat spreken. Niet praten. De meeste mensen praten maar. Praten uit zichzelf. En praten anderen na. Maar spreken is iets heel anders. Spreken woord Gods. Dat betekent op een andere wijze spreken. Dat recht zetten. Dat betekent het gevaar, de boze machten terug. Het woord Gods, dat is eigenlijk altijd wat in de volksmond gezegd wordt. Het verlokkende woord spreken. Je hebt mensen die in een wereldse situatie het verlokkende woord kunnen spreken. Weet u dat dat te maken heeft met het woord Gods in allerlei situaties? Verlossende woord kan spreken, letterlijk. Het woord van God, het woord van de verlossing. Het kan soms zeer praktisch zijn. Het is een wijsheid van God gegeven, wat aan mensen verleent en geeft. En dan tenslotte is er dan dat je dan van het behoud wordt overgereikt. De bevestiging dat je jezelf niet meer hoeft te beschermen, maar God je een bescherming geeft van het edelste dat je bezit, van het hoofd, dat is de helm van het behoud die uit de hemel geschonken wordt, gemeente des Heren, en dan de totale wapenrusting, de kracht wordt nog eens een keer door Paulus samengevat. Bid ten alle tijden, bid en ten alle tijden, kun je dan altijd bidden? Er staat eigenlijk op de geschikte tijden, de tijden die God geschikt geeft aan u. Je kunt ook terwijl je het niet bewust doet. Eigenlijk, gemeente, moet er een onophoudelijk gebed zijn in onze ziel, in ons onbewuste, ook tijdens onze slaap. We in zijn we daar opgericht. Dan, gemeente, zijn wij niet alleen voor onszelf, zoals we zeiden, maar ook voor anderen. De gemeente
heeft in deze tijd
nodig
om bewapend te zijn, om de strijd te voeren, stand te houden. Gemeente, deze wapenen liggen voor u, voor het grijpen. God heeft ze laten smeden door engelen. En het gaat om u en ik, ze persoonlijk aandoen en met elkaar Gods genade deze strijd zullen voeren. Die strijd die in principe, beginsel, gewonnen is, Heer Jezus, maar die voortwordt tot de totale overwinning in dat leger, mogen u en ik staan in volle wapenen. Amen. Onze Vader die in de hemel, uw naam worden geheiligd. Koninkrijk komen. Ieder gelijk in de hemel, als zo ook op deze. Geef ons heden ons daar. En vergeef ons schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuld. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de roep. Want van u is het koninkrijk, kracht en de Heer tot in eeuwigheid. Amen. We zingen even met elkaar van 105 vers 24, Psalm 105 vers 24. Ontvang nu de zegen des Heer, de genade van ons Heer Jezus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, met u allen. Amen.